Weet het thema, wie heeft er een woord van kennis? Niemand. Oké, is niet erg. Ik heb het op, we hebben het, dus we hebben het op. Thema is, wat zijn we werkelijk waard? En het subthema is, laat je niet onderwaarderen, laat je niet onderwaarderen. We gaan twee teksten lezen uit Psalm 139. Twee teksten. Dus als u zich afvraagt hoe u aan uw nieren komt, nou hier staat het antwoord. Want u hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik heel wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Dat is wat David roept, die een profeet was, geïnspireerd door Gods geest menigmaal. Ik loof u, omdat ik wonderbaar ben gemaakt. Daarom loof ik u. Ik ben wonderbaar toebereid, toegerust om te leven, om te zijn. Marion en ik bezochten jaren geleden, heel lang geleden, de Tower in Londen. De Tower in Londen. En in die Tower, bij de Theems, worden de kroonjuwelen bewaard. En die waren zo kostbaar en zijn zo kostbaar, dat je niet voor die kroonjuwelen mag staan kijken. Je mag er wel naar kijken, maar terwijl je kijkt moet je doorlopen. Eerst dacht ik dat het persoonlijk was, dat ze dachten dat ik een crimineel was, dat ik moest doorlopen. Maar iedereen moest doorlopen, dus dat was een geruststelling. Toen vroeg ik in mijn onschuld, want ik was nog heel jong. Ik vroeg aan die suppoost in dat mooie rode, ja, met dat mooie rode gewaad, dat jasje. Ik zei, meneer, hoeveel kost dat? In het Engels zei ik het natuurlijk. En hij was bijna beledigd toen ik het vroeg. Maar je weet het nog. Hij keek me verontwaardigd aan en hij zei, sir, priceless, onbetaalbaar. Eigenlijk van, hoe kunt u dit vragen? Ik begreep wel wat hij bedoelde hoor, maar ik was het niet met hem eens. Voor mij zijn het een paar stenen, sorry, ik kan er niks aan doen. Ze zijn waardevol, het is mooi gemaakt, maar priceless. Wie is het er mee eens dat het onbetaalbaar is? Zijn het mensen die het toch vinden? Ja, ik heb net mijn mening gegeven. Dat is een beetje manipuleren misschien. Het zijn stenen. Ja, ze glimmen. Oké. Nu we het toch over Engeland hebben, wil ik het over een ander prijskaartje hebben. Het zal de meesten niet ontgaan zijn, en mij zeker niet, dat er een transfer heeft plaatsgevonden. Van Anthony naar Manchester United. Anthony is de snelle technische rechtsbuiten, of was de snelle en technische rechtsbuiten van Ajax. Deze man is getransfereerd voor een prijs van 100 miljoen euro. En nu is de vraag, is hij dat waard? Of is hij meer waard? Of is hij minder waard? Ik hoor een paar antwoorden. Eigenlijk kan ik de preek nu wel afsluiten. Maar daar komen we nog op terug. We zijn nog niet uitgepraat. We gaan nu naar de Diemerfestijn. Volgende week, zei ik u al, zaterdag hebben we Diemerfestijn. Daar staan we met de kraam. Bij die kraam hebben we een grote spiegel. Mark is nu op vakantie, maar Mark heeft voor een prachtige spiegel. Oké. Die spiegel maakt geen geluid, normaal, nu wel. Maar bij die kraam heb je een mooie spiegel. Die zetten we bij de kraam neer. Voor de kraam zetten we ook een heel groot sandwichbord neer. Dat is ongeveer vanaf de grond tot hier, zo groot. En daar staan de grote letters op, ik zie, aan twee kanten, ik zie, ik zie. Er staat een cartoon die wijst naar de spiegel op de op de poster en die zegt: wat ziet u als u in de spiegel kijkt? Wat ziet u? En dat gaan we de mensen ook vragen. Ziet u een OCO? Ziet u een SD? Of ziet u een SO? En de vraag is natuurlijk, en dat moet ook triggeren, wat is OCO, wat is SD en wat is SO? OCO staat respectievelijk voor onbedoeld kosmisch ongelukje. SD staat voor slim dier. En SO staat voor schitterend ontwerp. De mensen mogen maar 3 antwoorden geven. Ze zien zichzelf als een OCO, ze zien zichzelf als een SD of ze zien zichzelf als een SO. Ben je een onbedoeld kosmisch ongelukje? Zie je jezelf zo in de spiegel? Zie je een slim dier? Of zie je een schitterend ontwerp? Wat zie je? Het is belangrijk, hè, om die vraag goed te beantwoorden. Want heel veel mensen zien zichzelf als een OCO, een slim dier. En dat is hun mensbeeld. Maar dat mensbeeld beïnvloedt hoe ze omgaan met andere mensen. Want het mensbeeld bepaalt het wereldbeeld. Daarom kan je rustig zo'n 10, 20, 30.000 slimme dieren afmaken in de Struggle for Life in de Oekraïne. Dat doe je gewoon. En daar hoef je niet mee te zitten. Als je denkt dat mensen slimme dieren zijn. Het is een soort van safari op mensen. Want het zijn dieren. Zie hoe belangrijk het is dat wij een juist mensbeeld hebben. En dat het niet interessant intellectueel geneuzel is. Maar het is bepalend voor hoe wij met elkaar omgaan. Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Hoeveel jonge mensen zijn er, studenten door de coronacrisis, die in depressie zijn geraakt? Waarom? Wat gebeurde er met ze? Waarom werden ze depressief? Was alles verloren? Kijk, als je een mensbeeld hebt, dat je een slim dier bent of een onbedoeld kosmisch ongelukje. Dat mensbeeld geldt niet alleen je medemens, maar het mensbeeld geldt ook jezelf. Want wat ben je waard? De wereld leert dat je waard bent wat je economisch te bieden hebt. Als je economische relevantie hebt, heb je bepaalde waarden, daarom willen ze je salaris uitbetalen. Maar als je niet meer kunt leveren, doe je niet meer mee. Gelukkig hebben wij nog sociale voorzieningen. Maar een groot deel van de wereld doe je niet meer mee. Sociale voorzieningen zijn ook voortgekomen uit Bijbelse principes. Als je niet gelooft wat ik zeg, ga maar naar de daklozen in Amsterdam en vraag de gemiddelde daklozen maar: joh, waarom tel je niet meer mee? Ze kunnen niet meer leveren, om wat voor reden ook. Uiterlijk is ook zoiets. Meisjes zo slank als een den, als ze pyjama hadden, zouden ze een pyjama hebben met 2 strepen. Zo slank. Worden gek gemaakt, kijken in de spiegel en zien dat ze veel te dik zijn. Terwijl je denkt nog 1 gram en het is over en uit. Ze worden gek gemaakt door de wereld. Want die hebben een bepaald beeld en daar moet je aan beantwoorden. Wij hebben allemaal van die kromme, waanzinnige beelden waar mensen aan moeten beantwoorden. En als ze er niet aan beantwoorden, schuiven we ze aan de kant. Maar het belangrijkste is het economisch. Het economische nut wat je hebt. Kun je niet meer leveren? Doe je niet meer mee. We nemen je niet serieus. Ja. Een heel goed voorbeeld daarvan, en daar kunnen we straks nog wel een stukje lezen, zien we in de geschiedenis van David. Als Siklag wordt verbrand. U kent de geschiedenis, hè? David, die moest vluchten voor Saul en David kon niet langer niet echt op God vertrouwen, dus hij liep over naar de Filistijnen. Hij vertrouwde niet op de Heer met zijn hele hart. Hij ging zijn eigen invulling geven, steun zoeken bij de vijand. En hij kwam in een moeilijk parket. Want de koning, die stadsvorst van de Filistijnen, die David op een gegeven ogenblik begon te vertrouwen, die vroeg of David mee wilde doen met een grote oorlog tegen Israël. En David kon niet zeggen, nee, dat doe ik niet, want David had al beweerd dat hij was overgelopen en dat hij niks met Israël te maken wilde hebben. Dus hij moest wel meestrijden met al die Filistijnse vorsten tegen Israël. Door Gods genade werd er een stokje voor gestoken. En de Filistijnse andere vorsten die vertrouwden hem niet en zeiden, we moeten die Hebreeën met ons, we moeten die Joden. Stuur ze weg, straks vallen ze ons in de rug aan. Dat is genade van God. Dan komen ze bij Siklag en Siklag is verbrand. En de vrouwen, de kinderen, het vee, de bezittingen, alles is weg. En David, die zoekt God. En hij zegt, Heer, wat moet ik doen? Ik zou het niet gevraagd hebben. Ik zou meteen de achtervolging hebben ingezet. Maar David was geestelijker dan ik. En David zei, Heer, wat moet ik doen? Moet ik ze achtervolgen, die bende? En God zegt, ga en je zult ze vinden. En dan gaan we een stukje lezen in 1 Samuel 30. En dan zie je dat er in 3000 jaar niets veranderd is. Er is niets veranderd. 1 Samuel 30. Dus David heeft de achtervolging ingezet. En dan vanaf vers 11 lezen we. Ze zijn op het veld, die mannen, ze gaan maar door achter die bende aan. En dan lezen we in vers 11, toen vonden zij op het veld een Egyptenaar en brachten hem bij David. Zij gaven hem brood en hij at. Zij lieten hem water drinken en gaven hem een schijf geperste vijgen, 2 rozijnenkoeken. En toen hij dat gegeten had, keerde zijn geest in hem terug. Want hij had gedurende 3 dagen en 3 nachten niets gegeten of gedronken. Daarop vroeg David hem, van wie bent u en waar komt u vandaan? Hij antwoordde, ik ben een Egyptische jongeman, een slaaf van een Amalekiet. Mijn heer heeft mij achtergelaten omdat ik 3 dagen geleden ziek werd. Boom. Ziek. Hey, hij is ziek. Hij kan niet meer lopen. Hij houdt ons op. Laat maar liggen. Doorgaan. Het is maar een slaaf. Of niet? Dat is de afweging van de Amalekiet. Het is maar een slaaf. Ja, maar het was toen, 3000 jaar geleden. Weet je dat er kinderen verhandeld worden? En niet 1, niet 2. Mensen worden verhandeld. Worden uitgebuit, geëxploiteerd. Daarom is het werk van Jan en Ellen Smit zo belangrijk in Thailand en nu ook in India. Om daar een stokje voor te steken, om althans iets te doen aan de situatie. Het is maar. Het is geen vrouw, nee, het is een productiegoed. Kijk eens wat ze kan opleveren. Het is geen kostbaar kind. Kijk eens wat ze kunnen doen. Goedkope arbeidskrachten. Ja, maar het is ongezond werk in die mijnen. Ze kunnen ziek worden, maakt toch niet uit. Het zijn slimme dieren, ze leveren ons wat op. Zo denkt de wereld. Wat een contrast met de barmhartige Samaritaan. Wat een contrast. Aartsvijand van Israël. Maar hij ziet iemand liggen aan de kant van de weg. Hij kent die persoon helemaal niet. Hij kan denken, ah, dat is mijn probleem niet. Had hij maar niet in zijn eentje, je weet, het is een gevaarlijke weg. Had hij maar niet hier moeten lopen. Had hij maar in een groep moeten gaan. Nee, hij stapt af in het verhaal. En hij verzorgt hem. Jezus geeft een voorbeeld. Dat is de naaste. De meest onwaarschijnlijke persoon om te verzorgen. Vanuit de optiek van Israël, vanuit de Joden. Ten opzichte van die Samaritanen. En daarom, broers en zusters, wat wij moeten leren, echt iedere dag weer, ik ook, maar wij allemaal, is dat elk mens kostbaar is. En dat we in principe allemaal gelijk zijn. Een hele hoop mensen denken dat dat niet zo is, want die zijn toevallig geslaagd. En dat zijn een beetje van die patserige types. En die denken dat hun materiële rijkdom en hun poenerige uitstraling, dat ze zich daarmee kunnen verheffen boven welk mens ook, want ze hebben het gemaakt. Dat is hun waardeoordeel. Als zij in de spiegel kijken, dan zien ze geweldig iemand. Ze hebben geen idee waar ze het over hebben. En die anderen tellen niet mee. Wat zong Queen ook weer? No time for losers. We are the champions. Geen tijd voor verliezers. Ja, ja. Maar de Bijbel leert, wij zijn geen slim dier. De Bijbel leert, wij zijn niet een onbedoeld kosmisch ongelukje. De Bijbel leert dat wij zijn gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van de levende heilige God. Wij zijn beelddragers van God. Daarom zegt God ook, als je het bloed van mensen vergiet, dan maak je een hele ernstige zonde, want ze zijn naar mijn beeld en gelijkenis gemaakt. Dus dan kun je wel naar de Russisch-orthodoxe kerk gaan met zijn toeters en bellen, maar dat maakt geen indruk op God. Want je moet met je handen van andere mensen afblijven. Je mag ze niet eens omverduwen, bij wijze van spreken. Laat staan doden. Daarom is het een theater, die kerk. En dan kun je zo'n lange baard hebben, maar het zegt God niks. Je herkent de boom aan de vrucht. En daarom ben ik zo blij, ergens, dat er een laatste oordeel is. Niemand ontkomt eraan. De schijnheilige religieuzen niet. De misdadigers niet. De rigide dictators niet. Ik heb hier geschreven, we zijn beelddragers van Hem, van God. Daarom zijn we kostbaar. Los van onze prestaties, los van onze maatschappelijke status, los van ons uiterlijk, los van wat mensen van ons zeggen, we zijn kostbaar. Dus als mensen zeggen in de modellenwereld, je bent te dik, dan moet je er niks van aantrekken. Als je jarenlang te horen hebt gekregen in je opvoeding, je bent niks, je hebt twee linkerhanden, je bent nog te dom om voor de duivel te dansen, en noem het maar op, je bent dit en je bent dat en je bent zus. Schuif het aan de kant, zeg ik ben kostbaar in de ogen van God. Ik ben kostbaar, ik ben gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Oké, ik heb geen één diploma, zelfs geen zwemdiploma. Who cares, ik ben kostbaar in de ogen van God. Ja, maar ze hebben me op school, hebben ze me belachelijk gemaakt, ze hebben me gepest of op de voetbalclub. Maakt niks uit. Ja, het maakt wel wat uit, maar laat het niet je waarde bepalen. Laat je niet devalueren je eigen waarde. Zeg, ik ben kostbaar in de ogen van God. Want mensen zeggen zoveel. Met hun grote mond. Mensen hebben overal een mening over. En ze zijn nog wisselvalliger dan het weer in Nederland of in Schotland. Dat is nog erger. Laat die woorden je niet neerdrukken. Veeg ze van je schouder als een beetje vieze stof. Zeg, ik ben kostbaar, ik ben gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Weet wat ik zo mooi vond? Vanochtend, ik kijk altijd even 's ochtends naar een aantal dingen, als ik mijn stille tijd heb gehad. En ik kijk ook altijd naar onze website. Dan is dat altijd een aparte Bijbelstudie. En dan moet je deze preek, moet je maar vergelijken met die tekst op de website van vandaag. Psalm 8. Staat precies hetzelfde. Ik denk, hé, dat is ook leuk. Een bevestiging. We zijn bijna goddelijk gemaakt. Man, we zijn bijna goddelijk. Ik heb er geen moeite mee. Ik vind het geweldig. Nou, we gaan nog even naar de vraag. Is Anthony 100 miljoen euro waard? Of is hij minder waard? Of is hij meer waard? Wie zegt dat hij minder waard is? Ja, vind je hem zo slecht voetballen? Nee? Oké. Wie zegt dat hij meer waard is? Oké, amen. Gaan we een klein verhaaltje gaan we lezen. En dan gaan we naar de afronding. Lucas 15. Anthony. Ook weer zoiets. Gaat ook over de waarde van mensen, hè? Let maar op, al de tollenaars en de zondaars die plachten tot hem te komen. Dus de mensen die eruit lagen, die niet telden, die kwamen tot Jezus. Waarom? Omdat hij hun op hun juiste waarde schatte. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken: deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en hij zeide: wie van u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt. En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders. En thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Tot zover. Nou, dit is een heel klein, eenvoudig verhaaltje. Je kunt het niet rekenen onder de grote wereldliteratuur. Maar oh, als je het verstaat, wat een impact heeft dit kleine verhaaltje als je het geestelijk verstaat. Wat een prachtig en krachtig verhaal is dit, als je het geestelijk verstaat. Want het gaat niet om zomaar een herder, het gaat om Jezus. Het gaat niet om zomaar een schaap, het gaat om jou, het gaat om u, het gaat om mij. Want we zijn allemaal een keer opgehaald, hoe? Door de evangelieverkondiging en de werking van de Heilige Geest. Maar deze herder in het verhaal is een herder die kan gewoon op gang, op zoek naar de schapen. Maar de grote herder van onze zielen, die kon niet zomaar achter ons aan. Hij kon ook niet achter Anthony aan. Hij moest via een heuvel. Hij kon niet zomaar achter ons aan. Hij moest via een heuvel. Dat was de voorwaarde om ons te kunnen thuisbrengen. Weet u nog met avondmaal, prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Hij moest over een heuvel en hij is de weg gegaan. En waar Isaac levend en wel terugkwam, kwam deze herder niet op eigen kracht terug, maar zijn zwaar verminkte lichaam moest gedragen worden, want hij betaalde de prijs voor ons. En daarom kan ik er nog steeds niet bij met mijn boerenverstand dat wij christenen in Nederland en in het Westen zo lauw zijn voor onze Heer. Ik kan er niet bij. Als je dit beseft. Daarom is Anthony veel meer waard dan 100 miljoen euro. United betaalde 100 miljoen euro in de hoop dat Anthony kan leveren op sportief gebied. Maar God betaalde voor Anthony met het bloed van zijn zoon, niet om iets van Anthony te ontvangen, maar om Anthony iets te kunnen geven. En we kunnen die naam van Anthony vervangen voor onze naam. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Al zo lief heeft God Anthony gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hoe heeft hij hem gekocht? Met bloed. 100 miljoen euro is peanuts, vergeleken met het bloed van Jezus. Anthony is veel meer waard, maar u ook, jij ook, ik ook. En elk mens op aarde. En als we dat weten, moeten we zo met elkaar omgaan. Als christenen. De Filistijnen kun je niet rekenen. Die denken dat we dieren zijn. Ze hebben het geleerd, hele geleerde mensen op de universiteit hebben ontdekt dat we eigenlijk gewoon dieren zijn. Dat we helemaal geen reden hebben eigenlijk om te bestaan. We zijn er nu eenmaal. Maar geloof ze niet. We zijn gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. En daarom mogen we met op een milde manier naar onszelf kijken. Niet naar onze zonden, maar naar onszelf. We mogen van onszelf houden. Oh, narcistisch. Nee, je mag van jezelf houden. Ik heb geen hekel aan mezelf. Ik heb het ook niet met mezelf getroffen hoor, maar ik heb geen hekel aan mezelf. Wie heeft er een hekel aan zichzelf? Gelukkig, dat scheelt weer een heel op pastoraal werk. Ja, soms, ja, dat kan, bij jou kan ik me voorstellen. Ja. Ken je Anthony niet eens? En je zat te zeggen dat hij, jij beweert dat hij niet meer dan 100 miljoen, je weet niet eens wie het is. Oh ja, je staat op een verkeerd spoor. Ik zei toch, Anthony is de voormalig rechtsbuiten van Ajax. Dan moet je gewoon naar Studio Sport kijken iedere avond. Wij zijn vrienden, dus wij durven dit bij elkaar. Bij u zou ik het niet durven, maar bij Kees durf ik. Ja. Maar verstaan we dit? Dit moeten we echt verstaan. Daarom is het evangelie goed nieuws. Er vond een omwisseling plaats. Je moet je voorstellen, het grote oordeel als zou plaatsvinden, als Jezus niet geweest was, had ik daar voor God gestaan. En had ik wel kunnen zeggen, ja, ik heb dit en dat gedaan een keer, ik heb mijn moeder geholpen met de afwas. Weet ik veel wat voor goede werken. Maar ik had het nooit gered bij God, nooit. Nooit. En op het moment dat God zou moeten oordelen, komt er iemand aan met een lang gewaad. Geen blauwe ogen, want Jezus was een Jood. Ja, donkere ogen. En hij zegt, ga maar aan de kant, Jan. Ga maar aan de kant. Ik betaal. Dat is de evangelie, dat hebben we de wereld te bieden. Ja, we moeten zuinig zijn op ons milieu. We moeten iedere boom redden die we kunnen redden. We moeten elke onnodige uitstoot terugstoten. Allemaal waar. We moeten goede werken hebben. Maar dit is het evangelie. Dat Gods Zoon in onze plaats is gaan staan. En dat het Gods vredesaanbod is aan een ieder van ons. En dat vredesaanbod zul je moeten accepteren. En als je het niet accepteert, dan is het niet van jou. Dan heb je het gemist. You missed out. Meer kan ik niet zeggen. Dit is waarom ik het evangelie predik. Anders was ik wel humanist geworden. Ook niet eens. Ik had het niet eens kunnen opbrengen. Ja. Anthony is ontzettend veel meer waard. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat een ieder die in hem gelooft, op hem vertrouwt. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon, zegt Jezus, niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen. Maar om de wereld te behouden. Dat is evangelie. Vader, dank u wel voor evangelie. Dank u wel dat onze waarde wordt bepaald doordat we wonderbaar zijn gemaakt naar uw beeld en gelijkenis. Dank u wel dat u onze waarde heeft bevestigd op die heuvel, toen u liet zien wat we echt waard zijn in uw ogen. En daarom hoeven we nooit meer te twijfelen. En Heere, verlos ons van de leugen dat wij de enige zijn voor wie het niet geldt. Want miljoenen mensen denken dat zij de enige zijn voor wie het niet geldt. En het zijn allemaal leugens, miljoenen leugens. Want het bloed van Jezus Gods Zoon reinigt van alle zonden. U hebt de kosmos lief gehad en wij maken daar deel van uit. Heere, overtuig ons van uw grote liefde en van ons perspectief met u. Amen.